Goedemorgen. De titel van de prediking vanmorgen is Kom naar de woestijn. Kom naar de woestijn. Onze tekst is uit Hosea, hoofdstuk 2. En ik wil graag met jullie het hele hoofdstuk lezen. Zullen we dat staande doen, voor zover mogelijk? Hosea, hoofdstuk 2. Er staat boven het verbond van God met Israël verbroken en hernieuwd. Klaag uw moeder aan, klaag haar aan, want zij is mijn vrouw niet, ik ben haar man niet. Laat zij haar hoererij van haar gezicht wegdoen en haar overspel van tussen haar borsten. Anders zal ik haar naakt uitkleden, haar neerzetten als op haar geboortedag, haar merken als de woestijn, haar doen worden als een dor land en haar doen sterven van de dorst. Ook over haar kinderen zal ik mij niet ontfermen, omdat zij kinderen van de hoererij zijn. Want hun moeder heeft hoererij bedreven. Zij die van hen zwanger is geweest, heeft zich schandelijk gedragen. Zij zegt immers, ik ga achter mijn minnaars aan. Die geven mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank. Daarom, zie, ik ga uw weg met dorens omheinen. Ik zal haar met een muur omgeven, zodat zij haar paden niet zal kunnen vinden. Zij zal haar minnaars najagen, maar hen niet inhalen, hen zoeken, maar hen niet vinden. Dan zal zij zeggen, ik ga, ik keer terug naar mijn vorige man, want toen had ik het beter dan nu. Zij erkent echter niet dat ik het ben, die haar het koren, de nieuwe wijn en de olie gegeven heb, dat ik het zilver en het goud voor haar vermeerderd heb, dat zij voor de Baal gebruikt hebben. Daarom keer ik terug en neem ik mijn koren weg op zijn tijd en mijn nieuwe wijn op de daarvoor vastgestelde tijd. Ik ruk mijn wol en mijn vlas weg, waarmee zij haar naaktheid moet bedekken. Nu dan, ik zal haar schaamte ontbloten voor de ogen van haar minnaars en niemand zal haar uit mijn handen redden. Ik zal haar vreugde doen ophouden, haar feesten, haar nieuwe maandsdagen en haar sabbatten, ja, al haar feestdagen. Ik zal haar wijnstok en haar vijgenboom verwoesten, waarvan zij zegt, die vormen voor mij het hoerenloon, dat mijn minnaars mij gegeven hebben. Maar ik zal er een woud van maken, en de dieren van het veld zullen ervan vreten. Ik zal haar de dagen van de Baals vergelden, waarop zij reukoffers aan hen bracht. Zij tooide zich met haar ring en haar halssieraad. Zij ging achter haar minnaars aan. Maar mij vergeet zij, spreekt de Heere. Daarom, zie, ik zelf ga haar lokken, haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven en het dal van Achor tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd en op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere, dat u mij zult noemen mijn man en mij niet meer zult noemen mijn Baal. Dan zal ik de namen van de Baals uit haar mond wegdoen en aan hun namen zal niet meer gedacht worden. Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag met de dieren van het veld, met de vogels in de lucht en de kruipende dieren op de aarde. En boog, zwaard en strijd zal ik van de aarde doen verdwijnen. Ik zal hen onbezorgd doen neerleggen. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen en ik zal u tot mijn bruid nemen. In gerechtigheid en in recht, in goede tierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal ik u voor mijn bruid nemen en u zult de Heere kennen. Op die dag zal het geschieden, spreekt de Heere, dat ik zal verhoren, ik zal de hemel verhoren en zal de aarde verhoren. Dan zal de aarde het koren, de nieuwe wijn en de olie verhoren, die zullen Israël verhoren. Ik zal haar voor mij in de aarde zaaien en mij ontfermen over Lo Ruhama. Ik zal zeggen tegen Lo Ami, u bent mijn volk. En hij zal zeggen, mijn God. U mag gaan zitten. Zullen we tot de Heere gaan te vragen of Hij zijn woord wil uitleggen. Almachtige, trouwe en liefdevolle God en Vader. Heere God, U bent geen mens. En Uw liefde gaat zoveel verder, zoveel dieper dan wij kunnen beredeneren of begrijpen. Vader, toon toch iets van die liefde van morgen. Toon ook iets van Uw haat voor zonde. En schud ons hart wakker. Dat we beseffen dat deze wereld dwaas is. Dat Satan veel macht heeft. Maar dat U de machtige, ja de almachtige Heere bent. O Vader, spreek Uw woord vanmorgen. Heer, als wij tot nu toe al zoveel gezondigd hebben. Zoveel dwaas misschien al gesproken hebben. Zo oneerbiedig zijn voor U. Vader, wees dan genadig. Vader, wees dan genadig, want we hebben het zo nodig. Dat U het spreekt. Dat U ons helpt, Heere. Dat wij zelf niet verstrikt raken. In onszelf. In deze wereld. O Vader, bevrijd Uw bruid. U bent wijs. En neem haar toch in de volledige liefde. O Vader, Heere Zoon, Jezus Christus, spreek, want Uw volk luistert. Amen. Onze tekst opent met de woorden: klaag uw moeder aan, klaag haar aan, want zij is mijn vrouw niet en ik ben haar man niet. Wat is er gebeurd? Vele jaren geleden heeft er een bruiloft plaatsgevonden. Deze vrouw was toen nog niet getrouwd en was gevangen genomen. Weet jullie waar ze gevangen genomen was? Niet in Babylon. En ze moest heel zwaar werk doen.
Egypte?
Egypte. Kijk maar, Exodus hoofdstuk 2 vers 23. Hou het Hosea erbij, want we gaan er veel naar kijken vandaag. Exodus 2 vers 23. Kijk maar wat er gebeurd is met deze vrouw. Het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten, dat is de naam van de vrouw hier, zuchten en het uitschreeuwen vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Ze was zo verdrietig, deze vrouw. Ze huilde en ze jammerde het uit. Ze was een slaaf, een slavin. In een ander land. En haar slaven, haar baas, haar eigenaar, die was heel hard, die sloeg haar met een zweep. Die gaf haar ontzettende lastige kawaiën, zwaar werk. En ze jammerde en ze kermde, staat in het volgende vers. God hoorde hun gekerm. Deze man die hier spreekt in Hosea hoofdstuk 2, die hoorde het. En hij maakte zich op om haar te redden. Het staat ook nog beschreven in Exodus hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 8. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. En hij keek toe en zie de doornstruik branden in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken. Want de doornstruik, waarom de doornstruik niet verbrandt? Moet je eens kijken wat er dan staat. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God naar hem uit in het midden van de doornstruik en zei: Mozes, Mozes. Hij zei: Zie, hier ben ik. En hij zei: Kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. Heilige grond. Hij zei verder: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. En dit bedoel ik in vers 7. De Heere zei: Ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk, dat in Egypte is, gezien. En heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Zo erg begaan is deze man met deze vrouw. Is God met zijn volk. Vers 8, daarom ben ik neergekomen. Dus de man is neergekomen, God is neergekomen om het volk te redden uit de hand van, van de Egyptenaren en hen te leiden uit het land naar een goed en ruim land. Naar een land dat overvloeit van melk en honing. Naar het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Dus God die begon Israël te redden. En dat lezen we ook in Hosea. God die wil Israël trouwen. Zijn volk wil die trouwen. En Egypte die houdt daaraan stevig vast. De farao die zegt: Ik wil dit land niet laten gaan. Nou, jullie kennen de verhalen. God die met een krachtige hand, met een sterke hand, redt die Israël uit Egypte. En dan neemt God het volk van Israël, de vrouw hier, neemt hij de woestijn in. Weg van de vijand, weg van de bewoonde wereld. Alleen met God in de woestijn, geen afleiding. En dan moeten ze God volgen, dan leren ze om met God om te gaan. En daar in de woestijn sluit God het verbond met hun, als het ware het huwelijk. En vraagt God zijn volk ten huwelijk in. Exodus hoofdstuk 19 vers 3 tot met 8. Kijk maar. Exodus hoofdstuk 19 vers 3 tot en met 8. Toen klom Mozes omhoog naar God. En de Heere riep tot hem vanaf de berg. Zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb. En hoe ik u op arends vleugels gedragen heb en u bij mij gebracht heb. Dus daar omschrijft hij dat hij het volk van Israël uit Egypte en de woestijn ingebracht heeft en dat hij hen zo beschermd heeft. Nu dan, om dit voorstel. Als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Want heel de aarde is van mij. U dan, u zult van mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Dus God stelt voor aan de Israëlieten, als zij hem volgen, dat ze dan zijn volk zijn. Mozes kwam terug en riep de oudsten van het volk en hield hun al deze woorden voor, die de Heer hem geboden had. Vers 8, toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: Alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de Heer. Dus het volk zegt: Ja, wij willen dat u onze God bent. En God zegt: Ik wil dat jullie mijn volk zijn. En vervolgens zie je dat God ontzettend goed voor zijn volk begint te zorgen. Hij leidt ze door de woestijn in, hij geeft ze water, hij geeft ze brood. En dan komen ze in het land dat overvloeit met melk en honing. En dan gaat hij hun helpen met tegen Jericho, en jullie kennen de verhalen. En dan gaat hij het hele land aan hun geven. Maar nu is het vele jaren later. Nu is er iets vreselijks gebeurd. Deze bruiloft, als het ware, dat God met zijn volk getrouwd was, zoals het in Hosea omschreven wordt. De vrouw Israël heeft haar man, dat is God, verlaten. Ze is weggelopen, ze is naar andere mannen toegegaan. Ze is haar eigen huis uitgegaan en ze is weggegaan naar andere mannen. Ze is vreemd gegaan. Net zoals Israël vreemd ging met God door andere goden te gaan aanbidden. Ze gingen zelf goden maken van steen. En gingen ze een boom omzagen. En dan gingen ze God van hout maken. En dan gingen ze voor neerknielen. Ze zeiden, u hebt ons uit Egypte geleid. U heeft ons bevrijd. U heeft ons alles gegeven. En God is boos. Wie is deze man in Hosea? Die zegt, klaag uw moeder aan, klaag haar aan. Want zij is mijn vrouw en ik ben haar man niet. Weet jullie dat, kinderen? Ik heb het vaak gezegd nu, hè? God. God spreekt hier. En wie is de vrouw?
Israël.
Zijn volk. Ja. Ik wil vandaag het verder doortrekken. Om te laten zien hoe God met zijn volk, hoe God met zijn kinderen, zijn nageslacht omgaat. We weten dat dit ook een profetie is met de beloftes voor Israël. Maar ik wil met name gaan kijken hoe God omgaat met zijn volk. Dus het principe eruit halen hoe God kijkt naar als wij van hem weggaan, als wij tegen hem zondigen. Vanmorgen wil ik u laten zien wat lust is en hoe zonde ontstaat. En hoe God reageert op de zonde van zijn bruid, van zijn volk. En zijn gemeente en hoe God ook reageert op jouw zonde. Dus ik hoop dat je zult leren vanmorgen hoe God kijkt naar jouw zonde. En hoe hij ook omgaat met ons als we tegen hem zondigen. We hebben 5 punten vandaag. Misschien is het makkelijk om die op te schrijven zodat je de lijn vast kunt houden. De eerste is lust of zonde. Lust en zonde. Dubbele punt. 2 problemen met de overspelige vrouw. Of de zondaar. Lust, zonde. 2 problemen met de overspelige vrouw, zondaar. Daar gaan we eerst naar kijken. Tweede is de reactie van God op de zonde. De reactie van God op de zonde. Derde punt is verstandelijke bekering. Of een bekering van eigen keuze. Verstandelijke bekering. Vierde is de reactie van God op deze verstandelijke bekering. Dus de reactie van God daarop. En uiteindelijk het lokken van God naar de woestijn. Wisten jullie dat God lokt? Is dat wel eens gehoord? Het staat hier echt. Het lokken van God naar de woestijn toe. Laten we beginnen met de eerste. Lust en zonde. De 2 problemen van de overspelige vrouw. Weten jullie, de kinderen, weten jullie de, of jongeren, weten jullie de problemen van deze vrouw? Wat doet zij verkeerd? Wat gaat er fout bij deze vrouw?
Dat heeft ze niet gezegd.
Sorry?
Volgens mij had
hij
dat niet gezegd. Dat ik niet zeker.
Ja?
Nee, dat weet ik. Ze gaat naar andere mannen toe.
Ja, ze gaat vreemd. Dat is 1. En die 2e, weet je die ook? Die is wat moeilijker te vinden hoor. Ja, ze verlaat haar man en ze gaat naar andere mannen toe. Laten we eerst met de eerste beginnen. Dan komen ze meteen bij de 2e. Hosea hoofdstuk 2 vers 4a. Want hun moeder heeft hoererij bedreven. Zij die van hen zwanger is geweest heeft zich schandelijk gedragen. Zij zegt immers, ik ga achter mijn minnaars aan. Dat is zonde en lust. Daar begint het. Hoe klinkt lust? Voordat we een definitie geven, hoe klinkt het als je zelf lust hebt? Als je zelf gaat zondigen, hoe klinkt dat in je gedachten, in je hoofd? Wat zijn de, hoe werkt dat in je? Want als je dat niet kan bepalen, als je niet weet hoe lust klinkt, hoe kun je dan bepalen wat juist en wat niet juist is? Ik bedoel, je kan een mooie definitie ervan hebben, maar weet je ook in jouzelf, als de lust in je naar boven komt, hoe dat klinkt, wat dat is? Lust spreekt over het algemeen zo. Ik wil datgene wat ik daar zie, wat ik daar hoor of proef, dat wil ik voor mij hebben. Die persoon, dat ding, die gedachte, misschien wel die tijd, dat moet van mij worden. Dat wil ik hebben. Als het nou ten koste van datgene is, of ten gunste, dat moet van mij hebben. En dat is lust. Als je iets voor jezelf wil hebben, wat God nog niet aan je gegeven heeft. Dat is lust. Dus je kan heel erg ergens mee bezig zijn. Laat ik een voorbeeld geven van mezelf. Ik lustte naar Bijbels voorheen. En daar moet ik nu nog steeds tegen strijden. Dus nou, hoe kan je nou lusten naar Bijbels? Lusten naar mooie Bijbels. Ik wou dat voor mijzelf hebben, terwijl God niet had gezegd dat hij dat aan mij wou geven. En mijn gedachten die gingen daarover. Oh, ik wil dat zo graag hebben. En ik ging nadenken hoe ik dat kon krijgen. Hoe ik daar mezelf in die situatie kon krijgen dat ik dat kon kopen. Dat ik ging sparen, dat wou ik hebben, daar lustte ik naar, dat wou ik, daar smachtte ik om dat te hebben. Dat is lust. Iets hebben wat God je nog niet gegeven heeft. Iets verlangen wat God je nog niet gegeven heeft. Dan lust je ergens naar. Lust is dus het willen hebben van iets of iemand die of welke God nog niet aan jou gegeven heeft. En wat gebeurt er dan? Als dat lust is gekomen en je wilt iets hebben, wat is het tweede wat je gedachten gaat doen? Hebben jullie een idee? Je gaat redenen verzinnen. Je gaat argumenten verzinnen om dat te mogen hebben. Je gaat in mijn voorbeeld, nou die Bijbel, daar kan ik dit en dit mee. Of als ik nou een hele mooie koop, die gaat vast veel langer mee. Ik ging redenen verzinnen waarom het wel mag. Of bijvoorbeeld als je lust naar van allerlei te veel activiteit, dat je allerlei je tijd eigenlijk wil gaan verdoen aan allerlei spelletjes, dan ga je denken van ja, nou ik ben nu een beetje moe, dus als ik daar moet ik eigenlijk heel wat tijd even tot rust komen. En je gaat entertainment, iets afleiding ga je zoeken. En dan ga je eerst bedenken, wil je dat? In het begin weet je nog, ja, eigenlijk is het niet verstandig. Maar vervolgens ga je meer tijd inplannen daarvoor. En je gaat redenen voor jezelf verzinnen waarom die lust, die zonde, waarom je die wel mag beoefenen. Of je gaat kijken, nou, mijn broeders of zusters om me heen in de gemeente, ja, die doen het ook. Waarom ik niet? Of mijn broers of mijn zus of mijn echtgenoot, die doen het ook. Nou, dan mag ik het ook. Dus je ziet waar een lust begon, daar heb je op het moment vaak dat er een lust binnenkomt, dan denk je van, eigenlijk is dit niet goed. Maar op het moment dat je hem vasthoudt, begint het te groeien. En sterker te worden. En ga je er zelf argumenten en redenen om verzinnen waarom je dat wel mag doen. Dat is het begin. En dat zie je dat het ook bij deze vrouw is gebeurd. In het begin woonde ze samen met haar man. En het was goed en het was fijn. Maar op een gegeven moment, toen kwam ze in een land. Toen dacht ze van, die andere goden, dat is veel spectaculairder. Het zijn grote beelden en ja, eigenlijk is het niet goed in het begin. Maar op een gegeven moment, ja, iedereen doet het. De mensen, nou mijn buurman doet het nu ook al. Nou, dat zou toch niet zo heel veel aan verkeerd zijn. We hebben God al zo lang niet meer gehoord. En gaandeweg wordt het land verstrikt. Maar een lust begon, is het nu een zonde geworden. Ze is vreemd gegaan, ze is gegaan naar datgene wat niet van haar was. Dan komen we bij het tweede punt, het tweede probleem van deze vrouw. Moeten jullie goed opletten. Ik denk dat je als hoofdstuk 2, vers 4b, ga lezen dat jullie hem dan misschien wel kunnen zien. Dus ik zal nog even verder lezen waar we waren in 4. Zij zegt immers, ik ga achter mijn minnaars aan. Die geven mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank. Wat is er verkeerd aan deze gedachte? Van deze vrouw.
Beetje een lockboy idee.
Ja. Maar wat specifiek zeg maar als je hierin kijkt. Hè? Wat klopt er niet aan? Wat is de fout? Ik denk dat je wel in de juiste richting.
Die man heeft alles. En de koude en de telefoon hebben. Dan gaat ze achter die man aan plaats. Van de eigen.
Ja. Dat denkt zij. Hè? Zij denkt.
Ja, denk dat zij die andere man. Dat hij alles heeft.
Ja.
En dan gaat ze achter een minnaar aan. In plaats van achter
echt. Ja. Maar klopt dat ook? Nee. Van wie is dat brood en dat water, dat wol en die vlas, die olie en die drank eigenlijk?
Van God.
Ja.
Het lijkt net alsof dat het was van die andere man is.
Ja.
Dan denkt zij, het is eigenlijk van mijn eigen man.
Precies. Precies. Het tweede wat deze vrouw, wat er verkeerd gaat, is dat ze denkt al die dingen die ze gekregen heeft, dat die van die minnaars vandaan komen. Hè, wat je aangeeft. Dat dat van die andere is. Zo is dat ook bij ons. Als we gaan denken van nou, als ik daar, als ik die kant op ga, als ik, laat het voorbeeld nemen, als ik dat spelletje wil gaan spelen, wat ik eigenlijk weet dat ik dan mijn tijd daar niet aan moet voldoen, dan denk ik van, ja, maar als ik dat ga doen, ja, dan kan ik me ontspannen. En dan word ik weer rustig. Dan krijg ik weer energie van. Maar is dat zo? Nee. Uiteindelijk is het alleen God die echt rust kan geven, die echt tot jezelf tot vrede kan brengen. Dat je echt rust en je kracht weer hersteld wordt. Dus na de zonde gaat je gedachten worden verduisterd. Je kan niet meer logisch nadenken. Want die vrouw, als je kijkt naar Israël, was die vrouw natuurlijk. God heeft hen alles gegeven. God is de schepper. Dat stukje hout waar ze voor knielen, of dat steentje waar ze voor neerleggen, ja, die heeft geen enkel broodje gemaakt, nog geen bolletje. Ze hebben totaal niks gedaan, maar God heeft hen alles gegeven. Maar omdat ze zijn gaan zondigen, kunnen ze niet meer helder zien wat nou van God komt, of wat van de zonde komt. Denk maar eens aan drank, aan mensen die verslaafd zijn aan de drank. Die denken dat ze voldoening krijgen als ze veel gaan drinken. Dat ze dan vrolijk worden. Maar er komt niks van. Ze krijgen alleen maar hoofdpijn van en ze worden er chagrijnig van. Dus, zonde die begint bij lust. Dan komen de argumenten en dan worden gezondigd en dan worden de gedachten verduisterd. Je wordt een dwaas, zoals dat heet. Eerst wist Israël dat haar zegeningen van God kwamen. Toen ze net uit Egypte bevrijd waren. Toen zeiden ze, weet je, we hebben het net nog gelezen. Ja, we gaan u volgen, heren. Dat gaan we doen, we willen u volgen. Maar nu, al die brood, die wijn en die olie, die komen van de afgoden. Zie je wat er gebeurd is? De vrouw is verdwaasd. Het is niet meer helder. Dat bedenk je nog niet als je aan het begin van die lust staat. Als je denkt van nou, hè, van mij als ik daar bezig ben met zo'n boek wat ik dan wil kopen, of een Bijbel, dan denk ik nog niet helemaal aan dat mijn gedachten uiteindelijk, dat ik niet meer scherp kan zien wat nou juist is en wat niet. Maar dat gebeurt er wel. Dat als je lust gaat achtervolgen en het wordt de zonde, uiteindelijk zit je er zo in verstrikt, dat je niet meer weet wat nou juist en wat niet juist is. Wat Gods wil is en wat niet Gods wil is. En dan begint de waarheid te vertroebelen. En de leugen krijgt steeds meer vat op je. In andere woorden, als je Gods woord begint te lezen, dan wordt het onduidelijk. Dan is het lastig om te lezen. Wat staat er nou? Ja. Ja, maar wat. Ja, ik weet dat het woord, Gods woord is, maar. Ja, ik kan er niet zoveel mee. Omdat je verdwaasd bent. Je bent de wijsheid kwijt die je eerst wel had. Oké, laten we naar het tweede punt gaan. De reactie van God op de zonde. Dat vind ik zo mooi. Hoofdstuk 2, vers 5 en 6a. Daarom zie, ik ga u weg met dorens omheinen. Ik zal haar met een muur omgeven, zodat zij haar paden niet zou kunnen vinden. Zij zal haar minnaars najagen, maar hen niet inhalen. Hen zoeken, maar hen niet vinden. Broeders en zusters, als de Heilige Geest in je woont, als je een kind van God bent, en je begint met zondigen, en je hebt tegen God gezondigd, dan gebeurt dit. Moet je zien. Ik ga u met een weg, ik ga u weg met dorens omheinen. In andere woorden, alles wat je gaat doen, gaat pijn doen. Het gaat overal pijn, het gaat prikken aan alle kanten. Wat bedoel ik ermee? Je hebt die rust niet meer, die je voorheen wel had. Die liefde die je zo vrij kon uitgeven, die is nu verwelkt. Het is allemaal nep. Als je in samenkomsten komt, zit je niet meer comfortabel. Dan zie je, als ze maar eens wisten wat er werkelijk in mij aan de hand was. Je relatie, misschien wel met je vrouw of met je kinderen, wordt moeizaam, wordt zwaar. Je vreugde die je eerst had met Gods woord lezen, met bidden, verdwijnt. Je krijgt een ontzettende honger, een leegte. Een weg met dorens omheind. Ik zal haar met een muur omgeven. God die legt een muur om Israël heen, als het ware. Zodat ze daar niet heen kunnen gaan. Hetzelfde is met ons. Als wij achter onze zonde aangaan en we zijn werkelijk kinderen van God, dan gaat God ons doornen kragen. Als we verder willen met die zonde, dan moeten we dwars door die doornenhaag heen. En dan staat er weer een doornenhaag en dan moeten we weer doorheen. En we worden alsmaar, hoe meer en meer, beschadigd. Ja. En dan staat er in vers 6. Zij zal haar minnaars najagen, maar hen niet inhalen. Hen zoeken, maar hen niet vinden. In andere woorden, die zonde die je wou en je dacht daar een genoegdoening uit kreeg. Je dacht dat betekent, je dacht dat je daar blij van zou worden. Maar uiteindelijk, als je dat hebt, het is allemaal stof. Je rent erachteraan zodra je het hebt. Het is een Fata Morgana. Weet je wat een Fata Morgana is?
Maar dan bijvoorbeeld in de woestijn, dan denk je dat je allemaal ja, zeg maar water en zo ziet en is het niet zo.
Ja.
Dat is een verbeelding.
Ja. Dan denk je dat er iets is en op het moment dat je er bent, is allemaal gebakken lucht. Nou, dan komt het derde punt. De verstandelijke bekering. Die vrouw die is daar het huis uitgegaan en ze komt dan bij die andere mannen. Maar ze komt er nooit echt bij ze. Ja, en dan beseft ze, ja, maar dit is helemaal niet goed. Ik dacht dat het heel mooi zou zijn, maar het is toch niet als ik had gedacht. Zo kan het ook met ons zijn. Dan bega je een bepaalde zonde en dan ben je daar en dan besef je dat wat ik eerst gedacht had. Dat wat de wereld had afgespiegeld, hoe mooi het zou zijn. Het is helemaal niks. Nou, ik kan maar beter weer teruggaan naar God. Dat doet deze vrouw ook, kijk maar. Dan zal zij zeggen, ik keer terug naar mijn vorige man. Want toen had ik het beter dan nu. Dus die vrouw, die keert weer terug. En zo kunnen wij ook zeggen, als we gezondigd hebben, ik keer terug naar God. En God wil ons vergeven, maar er is iets wat nog niet goed is van deze vrouw. Want let maar op, het gaat verder zo meteen. De vrouw beseft zich dat haar overspeligheid, dat ze vreemd gaat, dat het helemaal niet helpt. Dat ze daar niet blij van wordt. En als ze besluit om terug te keren, wat is dan haar reden om terug te keren? Waarom keert ze terug? Ten diepste.
Omdat het daar niks aan is.
Ja. Denk je dat het een goede reden is?
Nee.
Nee, hè? Dat is heel, heel egoïstisch eigenlijk. Nou, hier is het niet fijn, laat ik maar weer teruggaan. Het is heel zelfzuchtig. Stel je voor dat iemand getrouwd is en die vrouw die gaat weg en die gaat naar een ander man en die komt dan terug. Daar was het niks aan. Ik kom maar weer bij jou. Denk je dat die man staat, nou, wat fijn dat je terug bent. Nee, waarom niet? Ja, dat ook.
Maar als ze liever andere mannen gaat.
Ja. En die vrouw, als op het moment dat ze terugkomt, is er eigenlijk nog niets veranderd tussen die man en die vrouw. Toch? Want ja, voor hetzelfde geld komen er zo meteen weer andere mannen en dan gaat ze weer weg. Het hart van die vrouw is niet, ze houdt nu niet van die man. En daar gaat het om. Dat die liefde tussen die vrouw en die man hersteld wordt. En wij kunnen, als we gezondigd hebben, kunnen we zeggen, nou, ik ga weer terug naar God, ik keer terug naar God. Om deze en deze reden. Maar niet omdat je beseft dat God goed is. Alleen maar omdat je in die plek van zonde, dat je daaruit wil. Dan moet je opletten wat er dan gebeurt. Hoofdstuk 2 vers 7. Dit zegt God. Zij erkent echter niet. Hoofdstuk 2 vers 7. Zij erkent echter niet dat ik het ben, die haar het koren, het nieuwe wijn en de olie gegeven heb. Dat ik het zilver en het goud voor haar vermeerderd heb. dat zij voor de Baal gebruikt hebben. Maar God, kom je er niet vanaf met, nou God, ik keer terug tot u. Want die zonde, dat ik wil gewoon weer dat fijne gevoel wat ik vroeger had. Dat gevoel dat ik nu heb vind ik niet leuk, ik wil dat gevoel dat ik vroeger had. Mijn gevoel, wat ik wil hebben. God zegt, ja, maar het punt is dat je niet erkent dat datgene wat je daar zocht, dat je dat alleen bij mij kunt vinden. Dat degene waar je eerst naar lustte om dat bepaalde gevoel, die gedachte of die positie zou krijgen. Dat die, al die dingen die je graag wou, dat is alleen in mij. God wil niet dat wij slechts terugkeren van onze zonde. Maar dat we naar hem toekomen en beseffen dat bij hem al het goede te vinden is. Want alleen als die vrouw gaat beseffen dat al die dingen, dat ze die allemaal van haar man gekregen heeft. Als ze dat gaat beseffen, dan wil ze bij die man blijven. Dit is geen echte bekering als je zegt, nou, ik keer terug. God is een heilig God. En God zoekt een volk of een bruid. Of hij zoekt voor jou. Dat jij volledig aan hem toegewijd bent. Dat je werkelijk, letterlijk, denk eens over na. Dat je alles verwacht van hem. Dat je alle goede dingen alleen bij hem verwacht. Zegt Paulus. Dat we alles doen tot zijn eer. Dat je niet gaat denken, oh, dit lekkere eten, dat wil ik hebben. Nee. Maar dat als je eet, dat je beseft dat het van God vandaan komt. Dat alles uit de handen van God komt. Hoe zou het zijn als deze vrouw weer andere mannen tegenkomt op dit moment? Wat denk je? Gaat ze er weer achteraan? Er komen die mannen met misschien andere verleidingen. Van nou, misschien hebben ze nu wel diamanten mee. Of parfum. Misschien hebben ze wel allerlei dingen mee die die vrouw nu weer wilt hebben. En dus rent ze daar weer achteraan. Waarom? Dat het hart niet veranderd is. Deze bekering is slechts in het verstand en niet in het hart. Niet vanuit het hele hebben en houden. Zo is het ook met onze verleidingen. Als wij terugkeren tot God omdat de lust niet vult, dat is geen echte bekering. Dat is een nep bekering. Dat is alleen, daar begint het wel. Je moet wel echt een je moet zeggen van Heer, ik wil nu weer naar u toe. Maar dan gaat de Heer zeggen, nou, kom maar. Deze kan, maar ik heb je nog wel wat uit te leggen. En denk je dat die man dat hier doet, hè? Deze, zoals God dat hier met zijn volk doet. Denk je dat hij dat doet omdat hij die vrouw niet mag? Of omdat hij van die vrouw houdt? Waarom denk je dat hij dat doet?
Omdat hij van die vrouw houdt.
Ja. Omdat hij van die vrouw houdt. Want hij weet dat als die vrouw, als hij hetgeen wat we zo meteen gaan lezen, en dat is best heftig, dat als hij dat niet doet, dat die vrouw zo meteen weer weg zou gaan, en weer achter haar lusten aanrent, en uiteindelijk weer pijn zou hebben, en weer kapot zou gaan. Wat is Gods reactie op deze verstandelijke bekering? Vierde punt. God wil dat de volledige liefde van zijn bruid. God wil de volledige liefde van zijn bruid. En dus gaat God door met het bekeren van haar hart. God gaat laten zien dat de zegeningen alleen van hem komen. Let maar op. Hosea 2 vers 8 tot en met 12. Dit is de Heere die spreekt. Daarom keer ik terug en neem ik mijn koren weg op zijn tijd. En mijn nieuwe wijn op de daarvoor vastgestelde tijd. Ik ruk mijn wol weg. Moet je opletten hoe vaak die mijn zegt. Ik ruk mijn wol weg en mijn vlas weg. Waarmee ze haar naaktheid moet bedekken. Nu dan, ik zal haar schaamte ontbloten voor de ogen van haar minnaars. En niemand zal haar uit mijn hand redden. Ik zal al haar vreugde doen ophouden. Haar feesten. Eigenlijk staat het thuis in het enkelvoud. Ik zal haar vreugde doen ophouden, haar feest, haar nieuwe maandsdag en haar sabbat, ja al haar feestdagen. Ik zal haar wijnstok en haar vijgenboom verwoesten waarvan zij zegt, die vormen voor mij het hoerenloon, dat mijn minnaars mij gegeven hebben. Maar ik zal er woud van maken en de dieren van het veld zullen ervan vreten. Wat is God aan het doen hier over zijn volk? Hij is al de zegeningen aan het wegtrekken. Al die dingen die er eerst waren, die hij eerst aan Israël gegeven had, die is hij aan het wegtrekken. Zie je dat? Vers 12, ik zal haar de dagen van de Baals vergelden, waarop zij reukoffers aan hem bracht. Zij tooide zich met haar ring en haar halssieraad. Ze ging achter haar minnaars aan, naar mij vergeet zij, spreekt de Heere. Dat gebeurt ook tot een bepaalde mate als we zondigen. Als we echt tegen God bewust gezondigd hebben en we keren tot God, dan merken we heel vaak dat die vreugde, dat het niet gelijk weer volledig hersteld is. En God gaat zo om met zijn gemeente. Waarom? Omdat hij die gemeente zo weer terug wil brengen in de liefde, dat die blijvend is. God wil ons hart veranderen. Als we gezondigd hebben, dan is het niet, oké, ik ben weer terug bij God en dat gebeurt wel eens. Soms is dit proces heel kort waar ik het nu over heb, maar soms langer. En waarom doet God dat? Omdat God met ons wil laten zien en wil laten beseffen dat wij alles van hem krijgen, dat elke zegening alles van hem komt, dat God alleen trouw en liefdevol is, dat God alleen die rust, die vrede, echt vermaak, echte vreugde kan geven. Dit is het moment, na je besluit om niet verder te gaan met zonde, dat je dat lege gevoel krijgt. Op het moment dat je een bekering hebt en je hebt gezegd, deze zonde, daar wil ik niet meer van vandaan komen. Je bent erover na aan het denken en je krijgt het. Oh, je vindt jezelf volledig waardeloos. Je wil niks meer met jezelf te maken hebben. De vreugde is weg. De vrede is weg. Waarom? God wil dat jij je zonde echt gaat haten. Dat je niks meer met die zonde te maken wil hebben. Zodat, oké, laat ik iets bijstellen, laat ik iets aangeven erbij. Denk je dat deze man nu zijn vrouw beschermt op het moment dat hij deze dingen wegtrekt? Of denk je dat hij er gewoon wegstuurt? Dat is wel moeilijk, hè? God die was nog steeds met Israël bezig. God kijkt nog steeds naar Israël. Zo kijkt God ook steeds, nog steeds naar jou. Dus besef je wel, als je dat lege gevoel hebt, als je gezond hebt, als je jezelf waardeloos voelt, dat God niet heel erg ver weg is. Want zoals we vorige week geleerd hebben, is God altijd dichtbij. Maar God is op dat moment je hart aan het kneden, aan het werken om jou een volledig hart voor hem te geven. En dan uiteindelijk dit, ook hetgene wat de titel van de preek natuurlijk aangeeft. Het lokken van God naar de woestijn. Moet je opletten. Vers 13. Daarom, zie, ik zelf ga haar lokken, haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. In het verhaal, in het begin, waar we het over hadden, over die bruiloft. Waren ze al eens eerder in de woestijn geweest, of niet?
Ja.
Wanneer? Ja, ik bedoel, ja, maar ik heb nu eigenlijk nog over in het begin van het huwelijk, zeg maar, waar we het zo meteen in Exodus over hadden.
Ja, dat de woestijnreis heen gaat.
Ja. De plek waar God zijn volk, dankjewel, de plek waar God zijn volk tot huwelijk vroeg, was ook in de woestijn. Na een crisis. Nadat ze het volk van Israël uitgekomen waren met de grote hand van God, kwamen ze daar in de woestijn. En daar, in de wildernis, in de stilte, waar niemand bij was, daar sprak God met zijn volk. En nu zie je hetzelfde gebeuren. God trekt het volk als het ware, lokt het naar de woestijn toe, om daar echt alleen met hem te zijn. De vrouw, of de zondaar zoals we het dan nu betrekken, wordt weggelokt. Weg van het koren, weg van de wijn, van de olie, van de feestdagen, van de rijkdom, van het comfortabele leven. Op dezelfde manier trekt God ons weg vanuit alle dingen van deze wereld. En wil ons alleen voor zichzelf. Dat we alleen bij hem komen. Dat er verder niets meer om ons heen is. Dat we die relatie hersteld wordt tussen man en vrouw. Tussen God en jou. Alleen. Waar niemand anders is. En wordt dan de woestijn ingeleid. De woestijn is een plek waar niets is. Geen overvloedige zegeningen. Geen zingende mensen. Geen entertainment. Geen niks van al dat feestgedoe. Verlaten. Geen mens te vinden. Vaak eenzaamheid. Maar dit is de plek die God verkiest. En daar staat er dan, het is zo mooi, 13, het laatste gedeelte. En haar naar het hart te spreken. En naar haar hart spreken. God spreekt zijn volk naar het hart in de woestijn. Het doel van dit alles komt hier bij elkaar. Zodat de relatie tussen God en jou hersteld wordt. Eerst ben je zelf van hem weggerend op een bepaalde manier door je zonde. En je gaat beseffen dat je daar niks kan vinden. En op de weg terug merk je dat je zoveel verloren bent. Dat er zoveel weg is, zoveel kwijt, omdat je gezondigd hebt. En dan kom je uiteindelijk in de woestijn. En wat denk je dan? Dan denk je dat God boos op je is. Dat God je eens flink gaat vermanen voor alles wat je fout gedaan hebt. Maar wat staat er dan? Dat God naar het hart spreekt. Dat God woorden van liefde, van trouw spreekt naar deze vrouw. Maar ook naar jou. Dus dat proces waar je keert en dat je gaat uiteindelijk op het plek dat jij weer echt verbonden bent met God. Dat God echt uit je hart spreekt. Broeders en zusters, kom naar de woestijn. Laat de Heere je leiden. Als je de eerste liefde voor de Heere hebt verlaten, staat er in Openbaringen. Niet bent kwijtgeraakt, hebt verlaten. Ga dan niet verder hopen dat het misschien terugkomt. Van nou, ik zie er toch niet zo anders uit als mijn broeders en mijn zusters om me heen. Ik weet dat ik deze zonde, dat ik er nooit echt bij God mee gekomen ben. Maar vast als ik verder kom, dan ga ik het vergeten en dan vergeet God het vast ook. Nee. Kom. Als de Heere je lokt naar de woestijn, als de Heere zegt, kom bij mij, want ik wil dit met jou uitspreken. Keer in zak en as, staat erin, Jacobus. En ween over je situatie. Zie je niet dat je arm en blind en naakt bent? Besef je dat als je tegen God gezondigd hebt, dat je arm en blind en naakt bent? Dat je het nodig hebt om geld te ontvangen, om kleding te ontvangen. Dat je oogzalf krijgt, dat je ogen weer gaan zien. De dingen van God die je eerst wel kende. Wat is de laatste keer dat je in bidden en smeken voor de Heere kwam om een bepaalde zonde? Of zeg je dat jouw zonde van nu niet meer zo erg was als ze toen waren, toen dat wel deed? Of is het in jouw leven zo dat jouw leven eigenlijk zo perfect is dat je dat niet meer nodig hebt om echt bij de Heere te komen met je zonde? Wat is de laatste keer? Is het verlangen dan niet om die relatie te hebben tussen God en jou, waar niks tussenin staat. Dat je alleen met hem in die woestijn bent. En uiteindelijk, dat gaan we zo meteen zien, keert hij weer terug en komen al die zegeningen. Maar nu met God. Dat is het punt. Dat is het doel van God. Daarvoor is het zo, als je gezondigd hebt, daarvoor knaagt je geweten en voel je je leeg. En doet het pijn en gaat alles moeilijk. Niet omdat God zegt van nou, nu ga ik je eens even terugpakken. Nu ga ik je even bestraffen. Want Christus heeft die straf ook gedragen. Daar hoeft niks van ons aan toegevoegd te worden. Maar God doet dat om jou terug te brengen bij hem. Hoe bedoel ik dat? Naar de woestijn. Nou, besef je eens dat de wereld vergaat. Stel je voor dat de wereld morgen vergaat. En je krijgt overmorgen een ontzettend mooi cadeau. Zou je dat graag willen? Als de wereld morgen vergaat en overmorgen krijg je een mooi cadeau?
Jezus.
Ja, de dag nadat de wereld vergaat. Zit er. Maar ben jij dan? Dan heb je er niks meer aan, hè? Stel je voor dat je een hele mooie auto krijgt, alleen je bent er niet meer. Of, ik weet niet wat jullie mooi vinden. Dan heb je er niks meer aan. Maar zo is het wel. God kan op elk moment je leven stoppen. En deze, alles wat je om je heen hebt vergaat. We zeggen, ik koop een huis, het is van mij. Ja, dat dacht je. Over 80 jaar is het huis echt niet meer van jou. Over 30 jaar of 10 jaar al niet meer. Of 5 minuten niet meer. Je hebt niks in het leven. Alles wat je hebt, zelfs je kleding, blijft niet van jou. Het is allemaal weg. Zo meteen, je hebt er allemaal niks aan. Je bezit eigenlijk helemaal niks. Alleen je relatie met God. Als je die hebt, die blijft bestaan. Door de dood heen. Nou, als je dat bedenkt. Leg dan je verlangens neer. Je telefoon, je computer, je boeken. Je ideeën, je lusten, je lasten, je zonden. Gewoon alles weg. Alles achter. Je gaat gewoon de kamer in. Je doet de deur dicht. En je komt op je knieën en je zegt, Heere. Ik kan niet meer zo verder. Als je echt beseft. Als het pijn doet. Geef jezelf geen rust in deze wereld. Zeg niet van, het komt wel goed. Maar stort jezelf neer voor de voeten van God. En omklem zijn voeten. Ken je dat verhaal nog van die vrouw? Omklem zijn voeten. Ween. De traan was zijn voeten. En ook al zegt iedereen, zondaar. En wel de zondaar die heel dicht bij Jezus is. Want daar is wel vergeving en daar is herstel van de relatie tussen God en mens. De Heere wil niet alleen je tijd. De Heere wil niet alleen je handelingen. De meeste mensen vinden dat al moeilijk om dat te geven. Tijd en alles wat je doet. Maar de Heere wil je hele hart. Dat jouw verlangens echt alleen in Hem zijn. Dat je echt alleen verwacht dat je vreugde en vrede van Hem alleen kan verwachten. Niet alleen met je verstand, maar ook met je hele leven. De Heere, het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar de Heere wilt u liefkozen. Zacht spreken tot het hart. En zegenen vanuit de woestijn. Moet je zien. Vanaf vers 14. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven en het dal van Achor, dat is het dal van problemen of moeilijkheden of zwaarheden, tot een deur van hoop. En dan dit. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Als je echt komt en echt eerlijk bent met God over wat jij gedaan hebt, dan komt die eerste liefde. Want dat is het, hè? Dat is de plek waar God er net uit het land Egypte bevrijd had. Die eerste liefde, net nadat je tot geloof kwam, die komt weer terug. Want ze zal weer zingen. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere, dat u mij zult noemen mijn man. En u mij niet meer zult noemen mijn baal of mijn meester of slavendrijver. Zeg maar. Dan zal ik de namen van de baals uit haar mond wegdoen en zal hun namen niet meer gedacht worden. Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag met de dieren, moet je opletten, met de dieren van het veld, met de vogels in de lucht, de kruipende dieren op de aarde, en boog en zwaard en strijd. En ik zal van de aarde doen verdwijnen en ik zal hen onbezorgd doen neerleggen. In andere woorden, alles wordt hersteld, maar nu nog beter zelfs. Zelfs de dieren gaan eraan meewerken tot het behoud van het volk van Israël, tot hulp van het volk Israël. Hetzelfde ook met ons, als we echt weer tot God komen, dan gaat God alles, met ons, alle zegeningen, gaat hij alles meewerken ten goede. Dat doet hij tijdens de bekering al. Maar als je echt weer bij God bent, dan ga je zien. En dan kan je weer groeien en dan kan je weer verder. God gaat alles ten goede keren. En dan het mooiste, 18 en 19. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht. Dat betekent, zeg maar, voor de wet dat ze weer echt getrouwd zijn, echt bij elkaar horen, alsof ze nooit vreemd gegaan is. Alsof ze nooit naar iemand anders gegaan is, dat het een pure relatie is, dat ze zich daar nooit voor hoeft te schamen. In goede tierenheid, dat is de liefde, en in de barmhartigheid, dat is dat deze man om haar geeft, dat God om ons geeft. In trouw zal ik voor mij zal ik u van mij als bruid nemen. En u zult de Heere kennen. Deze man, die herstelt zijn relatie met de vrouw. Niet al van, als er wat fout gaat, ja, maar vroeger heb jij dit en dit gedaan. Nee. Hij opent zijn volledige hart. Je mag me volledig kennen. Alles is volledig goed. En de relatie is volledig hersteld. Kom naar de woestijn. Kom naar de plek. Leg alles aan de kant als je gezondigd hebt. Als je weet dat je wel van die zonde afgekeerd hebt. Maar dat je nog niet, dat je hart niet hersteld is met de Heere. Dat het nog niet goed is tussen jouw gedachten en de Heere. Als die relatie niet was zoals die voorheen was. Leg dan alles aan de kant. Alles. Gewoon even aan de kant. En kom naar die plek, naar de woestijn. Waar God werkelijk vrij met jou kan spreken. Laten we bidden. O Vader. Uw bruid is zo gelukkig. Vader, als u iemand trouwt, wat een heerlijkheid. Vader, een mens brengt scheuring en rent weg als zijn vrouw vreemd gaat. Maar u, hoe groot is uw genade? Hoe oneindig uw goede tierenheid over hen die u kennen, van u houden. Vader, als er hier iemand is die waar de dingen tussen u en hem in staan, lok diegene dan naar de woestijn. Spreek tot zijn of haar hart en herstel relatie die hij of zij of ik verbroken heb door onze zonde. Vader, want ook al weten we dat we eens met altijd voor u, met u in de hemel zullen zijn. Vader, laat er geen dag voorbij gaan dat dat niet zo hier zal zijn op aarde. Vader, als er iets tussen ons en u in staat, ook tussen onze gemeente en u. Vader, maak het dan bekend en lok ons samen de woestijn in. Dat wij samen tot bekering komen, echte bekering. O Vader, en laat het zijn. Zoals dat we net u leren kennen. Vader, dat wij zullen zingen. In Jezus' naam. Amen.